Hierna volgt de schriftlezing die vanmorgen is uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, hoofdstuk 1, en daarvan de versen 1 tot en met 22.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil Gods, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Geloof zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid deszelfde lijdens, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelven in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons het zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gijlieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gaven door vele personen aan ons teweeggebracht ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onze conscientie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij geen tweede genade zoudt hebben, en door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen en van u lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt, of neem ik naar het vlees voor hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee. Doch God is getrouw dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, goden tot eerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes en in onze harten gegeven.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte, wel vers 20, waar Paulus schrijft: want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, goden tot heerlijkheid door ons. Geliefde gemeente, de afspraak om op 3 mei 2026 in de eigen gemeente, de Maranatha gemeente, voor te gaan, is lang geleden gemaakt. Ik denk zo'n 1,5 jaar geleden. Voordat zelfs de plannen in ons opkwamen om dichter bij onze kinderen te gaan wonen. En nu zie ik het niet als een toevallige samenloop van omstandigheden, maar als een van God gegeven moment om in uw midden afscheid te kunnen nemen op Gods dag, in Gods huis en bij een open Bijbel. zoals ik het ook zie als een besturing, dat er een net zo lang van tevoren gemaakte afspraak in de agenda staat om op 17 mei, de dag na onze verhuizing, voor te gaan in Culemborg. De gemeente waarbij we ons zullen aansluiten. Laat de wereld zeggen, wat een toeval. Ik zeg vanmorgen, dank u Heere, want u leidt alles. De mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang. Dat zegt Paulus in dit hoofdstuk als het gaat over zijn reisplannen. Dat kunnen wij ook zeggen als het gaat over onze verhuisplannen. Dat maakt afscheid nemen niet ineens tot iets wat niets voorstelt en wat je even tussen neus en lippen doordoet, maar het maakt het wel anders. Het maakt het gemakkelijker om elkaar los te laten en in de hoede van de Heere over te dragen. Gemeente, het is goed zo. We zien met veel dankbaarheid terug op 17 goede jaren die we in uw midden hebben mogen doorbrengen. We hebben ervaren dat we onder u een plaats hebben gekregen en dat God mijn gebrekkige bediening heeft willen gebruiken tot zijn eer en tot uw geestelijk welzijn. Dan komt de vraag natuurlijk bij mij althans naar boven, wat wil je de gemeente dan nog meegeven bij deze laatste gelegenheid dat ik als emeritus predikant en lid van de gemeente mag voorgaan. Ik kwam bij dit gedeelte uit, waar Paulus zegt in vers 18, God is getrouw. En ons woord tot u is niet ja en nee geweest. Het is ja en amen. En dat wordt in vers 20 zo duidelijk onder woorden gebracht, als daar staat, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, gode tot heerlijkheid door ons. Met Gods hulp wil ik vanmorgen tot u spreken over de belofte Gods. Zij spreken ten eerste van Gods ja en amen en zij vragen om ons ja en amen. Jongens en meisjes, wat vinden jullie daar nou van? Als iemand ja zegt en nee doet. Kun jij daarmee leven, jongeren? Je kunt er niet van op aan. Als iemand ja zegt en nee doet, dat boezemt geen vertrouwen in. Ja zeggen en nee doen is toch in lijnrechte tegenspraak met elkaar. Het is onwaarachtig. Het is zonde. Zo kun je niet samen getrouwd zijn. Ja zeggen op je trouwdag en nee doen in de praktijk. Zo kun je geen vriendschap onderhouden. Zo kun je ook niet samen kerk zijn. En dit is precies het probleem waar de christgereformeerde kerken in verzeild zijn geraakt. Dat men ja zegt op de kerkelijke vergaderingen en nee doet in de praktijk. Dat is het waardoor de zaak stuk breekt en een vertrouwenscrisis heeft opgeleverd. En die los je niet op met grote woorden en nog minder met rechtszaken. Ja zeggen en nee doen. Paulus werd ervan beschuldigd. De aanleiding was de wijziging die er gekomen is in zijn reisplannen. Zijn voornemen was om via Korinthe naar Macedonië te reizen en omgekeerd dan weer terug te komen via die gemeente. Maar die plannen die moesten worden bijgesteld. En de vraag is of die wijziging nu werd ingegeven door lichtvaardigheid, door puur menselijke motieven, of dat Paulus hierbij geleid werd door de Heere. Apostel Paulus heeft na zijn eerste verblijf te Korinthe, zoals beschreven in Handelingen 18, contact met de gemeente gehouden en een tweede bezoek gebracht. Een derde bezoek dat was gepland, kon echter nog geen doorgang vinden. Hoe kwam dat dan? Kwam dat omdat Paulus zijn eigen belangen voorop stelde? Nou, u kunt bijvoorbeeld in Galaten 1 vers 16 lezen hoe Paulus te werk ging. Hoe dat ging met zijn reisplannen. Dan zegt hij daar dat hij niet te raden is gegaan met vlees en bloed, toen hem duidelijk is geworden welke weg de Heere wilde dat hij zou gaan. In Handelingen 16 kunt u lezen hoe Paulus zelf dacht dat ze misschien in de noordoostelijke richting moesten gaan, maar de Heere liet het ons niet toe. En zo werden ze successievelijk meer naar westelijke richting geleid tot ze in Troas kwamen. En daar kregen ze een duidelijke aanwijzing van de Heere zelf om de reis te vervolgen richting Europa. Dus zo was dat met die reisplannen van Paulus. Hij trok niet zijn eigen agenda, als ik het zo mag zeggen. Maar zijn gebed was steeds: Heere, wat wilt u dat we zullen doen? En in dit hoofdstuk, Paulus neemt het ook wel hoog op, of hij vindt het belangrijk om te onderstrepen dat zijn handelwijze in afhankelijkheid van de Heer is geweest, want hij kan in het slot van dit hoofdstuk God ook als getuige aanroepen. Toch ik aanroep God tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Dus God is getuige van de integriteit van Paulus in zijn handelwijze, ook toen die reisplannen moesten worden bijgesteld. Dus hij haakt in op die niet geringe beschuldiging dat hij een mannetje zou zijn van ja zeggen en nee doen. En er is meer aan de orde, er zijn meer belangen mee gediend dan het alleen zijn persoonlijkheid zou raken. Want het is natuurlijk niet leuk als mensen dat tegen je zeggen. Maar afgedacht van Paulus persoonlijke integriteit die wordt aangetast, weegt voor hem nog veel zwaarder dat daarmee ook zijn prediking in diskrediet wordt gebracht. Dat komt in de verdachte hoek te staan en dan krijg je een sneeuwbaleffect. Nou, jullie weten wel, jongens en meisjes, wat een sneeuwbaleffect is. Een sneeuwbal die je door de sneeuw rolt, die wordt hoe langer hoe groter en groter en groter. En het ene roept het andere op. Dus niet alleen Paulus' persoonlijke integriteit, niet alleen zijn prediking komt in een kwaad daglicht te staan. Ja, Christus zelf wordt eigenlijk in diskrediet gebracht, zegt hij in vers 19. En hij beroept zich dus op de trouw van God, dat zijn woord tot de gemeente niet is geweest ja en nee. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee. Dus hier leest u dat ook eigenlijk ten aanzien van de Heer Jezus zelf de kritiek in Korinthe kon rijzen van ja, kun je er wel op de Heer Jezus aan? Als zijn dienaar een mannetje is van ja en nee. Dus er is wel heel veel mee gemoeid. Zelfs de beloften Gods, zegt dan vers 20. Die zouden eigenlijk niet betrouwbaar zijn. Nou, dat is dus de context, de aanleiding om deze woorden te schrijven in vers 20. Waar Paulus dik onderstreept dat de belofte Gods, die er zoveel als er zijn, die zijn in hem, in Christus, ja, en zijn in hem, amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Het is bij God niet ja zeggen en nee doen. De Heere benadert de mens, dus ook u en jou en mij, op een volstrekt betrouwbare wijze. Ja, ik kan u daar niet van overtuigen, maar u dient er wel overtuigd van te zijn. Want anders lees je je Bijbel met een slag om de arm en een voorbehoud in je hart. Als je niet uitgaat van de betrouwbaarheid van God, dan houdt alles op. Maar God heeft zijn betrouwbaarheid bewezen. Zijn beloften zijn bekrachtigd door zijn amen. Je kunt ervan op aan. Het zal waar en zeker zijn. Ja, dat is de betekenis van de tekst, dat God zijn ja bekrachtigt met zijn amen. Je kunt het ook zo uitleggen dat God ervoor zorgt dat zijn ja door ons amen wordt beantwoord. Dat bewerkt de Heilige Geest, die het amen van het geloof in ons hart werkt. Dan neem je de preek dus niet voor kennisgeving aan, maar dan wordt het beantwoord. Dan zie je dat antwoord ook terug in het hart en in het leven van de christen. Wel, dat roept de vraag dus op, gemeente, als we vandaag ook een beetje terugkijken. Wat de prediking bij u en jou gedaan heeft. De prediking in het algemeen, in onze gemeente. En ook mijn prediking in de achterliggende jaren. God heeft al ja gezegd, maar hebt u al amen gezegd? En zien we dat ook terug in de praktijk van jouw leven. Het is duidelijk dat Paulus een sterke relatie legt tussen de belofte van God en Christus. Er zouden helemaal geen evangeliebeloften zijn, gemeente, als de Heer Jezus niet was gekomen. Dus de beloften Gods die staan of vallen met het werk van de Heer Jezus. Christus is de inhoud van de belofte. Hij is ook als het ware het fundament onder de belofte. De beloften zijn gegrond op de zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus. En daarom kan Paulus dat eigenlijk afwisselend gebruiken, over en weer onderling uitwisselen, dat hij zegt dat hij de belofte heeft gepredikt of dat hij Christus heeft gepredikt. De beloften gaan over Christus en Christus is de belichaming van de belofte, het vlees geworden woord. God belooft dat er voor u in Christus volkomen zaligheid is. Ja, meer nog, dat Christus zelf voor u, voor jou, de zaligmaker is. Ware prediking is belofteprediking of het is helemaal geen prediking. Het is Christusprediking of het is helemaal geen prediking. En de belofte is dat ieder die de gekruiste Christus met een waar geloof omhelst, zalig wordt. In dat ene zinnetje zit een wereld van gedachten, want het heeft, vergis u niet, het heeft ook een heel ontdekkende kant. Want als de belofte zegt dat u zalig kunt worden, is er al een oordeel over je uitgesproken, namelijk dat je midden in de verlorenheid ligt. Want anders heb je geen zaligheid nodig. Dus dat besef moet ook bij ons gaan leven. En dat doet de Heilige Geest, die werkt met dit woord. Dat je beseft in wat voor conditie God ons aantreft als hij ons benadert met zijn belofte. Hij treft ons aan in een conditie van rampzaligheid. En hij brengt je het goede nieuws van de zaligheid. Dus de belofte prediking brengt ook, leidt ook tot ware zelfkennis. Waardoor we ook Christuskennis zullen ontvangen. Er kan geen Christuskennis zijn als je niet tegelijk ook zelfkennis hebt gekregen. De belofte van het evangelie kan alleen in een ootmoedig hart landen en zijn werk doen. Wel, zo is het eigenlijk een heel complex geheel, zou je kunnen zeggen. Een boodschap met veel kanten. Die laat zien dat er van de mens niets te verwachten is, maar van God alles. En die belofte is dus niet een lege huls. Niet alleen maar een mooi praatje. Het gaat echt ergens over. De belofte heeft een werkelijke inhoud en dat heeft alles te maken met de werkelijke komst van de Heer Jezus in het vlees. Met zijn werkelijk lijden en sterven op het kruis. Met het volbrachte werk. Het heeft alles te maken met de opstanding van de Heer Jezus op de paasmorgen. Als dat geen werkelijkheid was, dan was die belofte ook leeg. Dan had het geen echte inhoud. Maar nu ligt er dus een stevige bodem onder de belofte van het evangelie. Een bodem door de Heere zelf gelegd. Nu is er recent nogal wat aandacht gegeven aan een document dat tot stand gekomen is tussen de gereformeerde gemeenten en de gereformeerde gemeente in Nederland over de belofte van het evangelie en het aanbod van Gods genade. Na ruim 70 jaar meningsverschil hebben ze overeenstemming bereikt over de vraag voor wie de belofte van het evangelie bedoeld zijn. Ik begrijp het probleem eerlijk gezegd niet goed. Wat ik wel begrijp is dat als je de belofte van het evangelie kloppend wil krijgen met een verkiezingssysteem, ja, dan moet je allerlei ingewikkelde onderscheidingen gaan verzinnen en vervolgens roept dat weer een heleboel discussie op. Welk antwoord moeten we geven op de vraag, voor wie zijn Gods beloften? Aan wie heeft Paulus in Gods opdracht de belofte van het evangelie gepreekt? Luidt het antwoord aan de uitverkorenen in Korinthe, en die kun je herkennen aan de kenmerken. Voor de onbekeerden zijn er geen beloften, alleen waarschuwingen in de Bijbel. Is dat Bijbels? Nee, dat is niet Bijbels en het is ook niet realistisch. Paulus en ook de Heer Jezus zelf hebben de belofte van het evangelie gepredikt aan wie het maar horen wilde. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Oh, vermoeid en belast zijn, dat is zeker een kenmerk van de uitverkiezing en vrucht van het voorbereidende werk van de Heilige Geest. Nee. Het is een beschrijving van hun verloren en hopeloze toestand. En daarom hebben ze een zaligmaker nodig. En tot hen allen komt de belofte. Gemeente, ik zal er niet dieper op ingaan, maar ik wil wel zeggen dat ik wens te blijven gaan, zolang als ik leef, in het spoor van mijn meester, door de belofte van het evangelie onbekommerd en onbekrompen en onvoorwaardelijk aan alle hoorders voor te stellen. En ik laat de verkiezing heel rustig aan God over, die overigens beloofd heeft zijn welbehagen uit te voeren door middel van de prediking. Het heeft Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Wat is nu eigenlijk een belofte, jongens en meisjes? Nou, dat is dat er iets aan jou in het vooruitzicht wordt gesteld, op termijn. Je moet nog even wachten, maar straks komt het. Nu kun je zeggen, een belofte kan voorwaardelijk zijn of onvoorwaardelijk. Ik zal van allebei een voorbeeld geven. Een voorwaardelijke belofte is dat je moeder tegen je zegt, Lummy, je moet eerst even je kamer opruimen en dan helpen met de vaatwasser uitruimen en dan krijg je wat lekkers. Dus de belofte is, je krijgt wat lekkers, een reep chocola of wat drinken. Maar de voorwaarde is, je moet eerst je kamer opruimen. Dus dat is een voorwaardelijke belofte. Als je aan die voorwaarden hebt voldaan, dan ontvang je datgene wat werd beloofd. Een onvoorwaardelijke belofte. Ja, ik kan het niet helpen, maar ik kwam in mijn gedachten weer bij dat heel bekende voorbeeld wat Spurgeon ergens gebruikt van een zondagsschoolmeester die zijn horloge op tafel legde en die tegen de kinderen zei, wie het wil hebben, die mag het komen halen. Nou, de kinderen keken elkaar aan en dachten, dat kan toch niet. Je gaat er niet zomaar je horloge weggeven. Maar er was één jongetje dat naar voren kwam. En die het horloge in ontvangst nam. Toen zeiden de andere kinderen, ja, als ik geweten had dat hij het echt weg wilde geven, dat ik ook wel wilde komen. Ik noteer bij dit voorbeeld twee dingen. De belofte ging uit naar alle kinderen. En de belofte werd vervuld, het beloofde werd verkregen in de weg van het geloof. En door ongeloof werden de andere kinderen weerhouden. Ongeloof is eigenlijk wantrouwen. En dat is hun probleem. Het probleem ligt niet aan Gods kant. Maar het probleem zit bij ons. Dat wantrouwen van ons hart. Zij dachten, die meester zegt ja, maar hij doet vast nee. Maar hoe zit het dan met dat ene kind dat wel kwam? Was die dan van nature beter? Hangt het heil dan toch af van onze medewerking en van onze welwillendheid? Nou, vergeet dat maar. Maar God heeft nu door zijn Heilige Geest in het hart van dat kind het vertrouwen gewekt. De vrees overwonnen, de schuchterheid weggenomen en dat kind in beweging gebracht. Hij komt wel zelf naar voren, maar hij komt omdat God hem trekt. Dat is eigenlijk precies wat we in Psalm 119 hebben gezongen. Dat de Heer door zijn woord verwachting heeft gegeven. En dat brengt je in beweging. Eén ding is duidelijk, de schoolmeester meende het. En als God nu een belofte doet, gemeente, zou hij het dan niet menen? Houdt hij dan toch een slag om de arm? Heeft God toch een verborgen agenda? Of een dubbele agenda? Hoe durft u dat te denken? Zoveel beloften Gods als er zijn, die zij in hem ja en amen. Dan heb ik toch nog, om dit wat uit te diepen, drie tegenwerpingen waar we even bij stil willen staan. De eerste tegenwerping is dat u zegt, ja, maar hoe zit het? Die meester mag het wel goed bedoelen, maar is hij wel in staat om zijn belofte altijd te vervullen? Nou, die schoolmeester misschien niet, maar in de Bijbel hebben we te maken met een almachtig God en een gewillige zaligmaker. Daar denkt u toch niet te klein van? Tweede tegenwerping. Hoe zit het dan met de onwil, het ongeloof en de onmacht die bij ons van binnen zit? Er is immers niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Ik ook. Ja. Maar God weet dat te overwinnen. Hoe? Door de werking van de Heilige Geest in ons hart, die ons door de scherpte van de wet overtuigt van onze onwaardigheid en die ons overtuigt van de betrouwbaarheid van de belofte. En die belofte ook zo aantrekkelijk voor ons maakt. De inhoud van de belofte wordt zo aantrekkelijk dat je er eigenlijk niet meer vanaf kunt blijven. Hij weet de schroom, de vrees, de twijfel weg te nemen en te overtuigen van zijn welwillendheid, zodat we komen als onwaardigen. Je bent overtuigd van je onwaardigheid, maar nu mag je komen als een onwaardige, als een hongerige, als een arme, om de bedelaarshand op te houden en te ontvangen wat hij geeft. Hij belooft het, maar hij geeft het dan ook. En dat komen tot de Heere is op geen enkele manier een soort prestatie of waardigheid. Maar het is omdat God je in beweging brengt en je tot hem trekt. Dan krijgt hij alleen de eer. Nog een derde tegenwerping. Als u zegt, ja, maar als er nou meer kinderen naar voren waren gekomen, er was maar één horloge. Nou, gemeente, bij God en bij Christus is een onuitputtelijke volheid. Genoeg om ieder te bedienen. Die schoolmeester had dan misschien maar één horloge. Maar bij God is zo'n rijkdom aan gaven. Daar zal niemand beschaamd mee uitkomen. Niemand teleurgesteld worden. Wel, de inhoud van de belofte is dus kort gezegd Gods ja. Gods ja houdt in dat God u niet wegstoot, maar aanneemt. Niet veroordeelt, maar vrijspreekt. Niet verdoemt, maar zaligt. Niet wegstuurt bij de deur, maar binnenlaat in het vaderhuis. Gods ja betekent dat hij uw God wil zijn en u zijn kind mag zijn. Gods ja is dat ja-woord van een bruidegom dat hij uitspreekt op zijn trouwdag als hij zegt: ik wil jou en niemand anders tot mijn bruid om vanaf nu voor altijd samen te zijn en zo gelukkig te zijn. Wat een heerlijk en veelomvattend ja-woord. En dat is daarom zo bijzonder, omdat God, begrijpt u dat gemeente, omdat God meer reden had om nee te zeggen. Waarom? Verstaat u dat? Dat de mens nee gezegd heeft tegen God, tegen zo'n heerlijk God, zo'n dienenswaardig God. We hebben nee geroepen in het paradijs en dat herhalen we nog elke dag, zoals we van nature zijn. Wie kan dan verwachten dat God ons nee met zijn ja zou beantwoorden? Hoe kan dat? Nou, dat kan nu alleen omdat God zelf zijn zoon in deze wereld heeft gezonden. Dat kan nu alleen om Christus wil. Al zijn beloften zijn ja en amen in hem. En dus ook om hem, om zijn verdiensten. Ja en amen. Ga naar Golgotha. Aanschouw het kruis. Kom in de tuin van Jozef van Arimathea en zie het lege graf. Daar hebt u Gods ja en Gods amen, de bevestiging van de belofte. Gods ja is de belofte en Gods amen is de vervulling, de onderstreping, de bekrachtiging van de belofte in Christus. Christus heeft aan alle voorwaarden van het verbond voldaan. En daarom zijn de beloften onvoorwaardelijk van kracht voor al wie het hoort. Maar dat moet in de tweede plaats wel beantwoord worden door ons. Op Gods ja moet ook ons amen worden, volgen. Dat zegt de tekst toch ook, als er staat in vers 20. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Ja, mag u dat ook zien? Mag u dat beamen? Dat is het antwoord van het geloof. Als dat uitblijft, als dat ontbreekt in je leven, dan ga je met zoveel dierbare beloften in de hand en aan uw voorhoofd betekend en verzegeld verloren. De beloften moeten toegepast worden, toegeëigend worden door een levend geloof. Wel, als Christus zowel de grond als de inhoud van de belofte is, dan gaat het er dus om dat u Christus heel persoonlijk leert kennen als uw borg en zaligmaker. Dat hij uw deel wordt. En hoe zal dat gaan? Niet anders dan door een waar, toevluchtnemend geloof dat zich verootmoedigt voor God, diep buigt en smeekt: wees mij de zondaar genadig. U hebt geen enkele reden om te denken, gemeente, dat God u genadig zal zijn als er geen beloften voor waren. Maar u hebt ook geen enkele reden om te denken dat God u genadig zal zijn als u niet heel persoonlijk om genade hebt leren smeken. Maar gemeente, nu is er een gewaarmerkte belofte, gewaarmerkt met het bloed van Christus. Daarom hebt u alle reden om te verwachten dat God, die niet liegen kan, zich over u, die tot hem roept en zucht, zich ontfermt. Het geloof is eigenlijk niet anders dan ja en amen zeggen op Gods belofte. Uiteraard met het hart. Van harte beamen, hem toevallen, hem de belovende God omhelzen. Wie doet dat? Wanneer doe je dat? Wel, dat doet degene die ziet dat hij buiten die belofte geen been heeft om op te staan en dus verloren moet gaan. Ja, meer nog verloren ligt in zonde en schuld. Hebt u dat al leren beamen? Hebt u dat leren inzien en inleven? Naar recht voor eeuwig. Buiten het paradijs. God doet geen onrecht als hij nee tegen mij zegt. en mij voor eeuwig verlaat en verstoot. Want God kan niet van zijn heilige wet af en zal nooit iets doen wat met eerbied gesproken tegen zijn eigen principes indruist. Hij kan de zonde niet door de vingers zien en hij zal het onrecht wat wij hem aangedaan hebben niet zomaar laten passeren. Het adres van de belofte is dus de zondaar die alles tegen heeft, die niets mee kan brengen, die schuld met schuld vermeerdert. Dat is geen fraai beeld. En er wordt ook vaak omheen gedraaid of het wordt een beetje verguld of verdoezeld. Maar dit is wel het werkelijke beeld, gemeente. Althans, als we de mens toetsen aan Gods wet. Werd dat voor u al een levensvraag? Hoe moet ik ooit zalig worden? Hebt u al ja gezegd tegen Gods recht? Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Het ja en amen als antwoord op de belofte sluiten ze het ja tegen de wet in. Het is één geheel. U zult de lieflijke inhoud en de zoete vertroosting van het evangelie niet kunnen verstaan als u het niet ziet en ervaart als Gods antwoord op onze wetsovertreding. En het erge van de zonde is dat het moedwillig is bedreven. Dat is geen ongelukje. We hebben moedwillig, keihard in het paradijs. Nee, tegen God geroepen. Nee, ik wil niet dat u nog langer koning over ons bent. En dat is het erg en het dwaze van de zonde met al haar verschrikkelijke gevolgen. En tot zulk soort nee-roepers komt God nu met zijn ja en amen in de belofte van het evangelie in Christus. Om u te doen weten dat er aan alle voorwaarden waaraan voldaan moest worden om een heilig God met een schuldig volk te verzoenen, is voldaan. Hij heeft er zelf voor gezorgd door zijn lieve zoon te geven. Door het werk van Christus tot op het kruis. Het is volbracht. Zijn ja en amen lokt u, nodigt u, dringt er bij u en jou op aan om dit neerroepen te staken. Om met schaamte en berouw tot hem terug te keren en te zeggen: Heere, ik schaam me zo dat ik zo lang nee heb durven zeggen tegen u. Dat ik gezondigd heb tegen de liefde. Vergeef mij. En mag ik nu bevend de hand leggen op die dierbare belofte van het evangelie, waarin u mij alles schenkt wat ik nodig heb om zalig te worden. Als ik daarop zie, als tot mij gaat doordringen wat u bewogen heeft om mij te zoeken, dan kan ik niet anders zeggen dan: God heb ik lief. Ja, Heer, met heel mijn hart. Ja en amen. U kiest mijn hart tot koning, nu en eeuwig. Gemeente, is dit ook uw en jouw ja en amen, het ja van je mond, dat vertolkt wat het hart gelooft in het amen van de godvruchtige levenswandel. Van een lippentaal hebben we niets. De echtheid van uw ja tegenover God zal uitkomen in het amen van de heiliging van uw levenswandel. Die in toenemende mate een wandel met God wordt. Als dat amen ontbreekt, stelt uw ja wordt niet veel voor. U hebt eens ja gezegd, weet u nog, toen u belijdenis deed, hoe lang is dat nu geleden? Hoe staat het met uw amen? U hebt ja gezegd toen u trouwde in de kerk. Ja gezegd, als u bij de doopvont mocht staan, met het kindje of de kinderen die de Heere u gegeven heeft. Ja gezegd, toen je als Amstraakers werd bevestigd in de kerk om de Heere te dienen in zijn gemeente. God was getuige van je ja-woord. Maar hij let ook op het amen. Is daar ook het amen van het afhankelijke, biddende huwelijksleven, van de godvruchtige opvoeding van uw kinderen, van de getrouwe uitoefening van uw ambt? Gods ja en amen in de belofte in Christus vraagt dus om ons ja en amen van geloof en levenswandel. Van mond en hart, van heel ons leven. Het is het ja-woord van de bruid, die nu tegen haar geliefde bruidegom mag zeggen: ja, met u wil ik leven. Amen, elke dag. Ja en amen, door ons, zegt Paulus in onze tekst. En met die ons bedoelt hij Silvanus en Timotheus en hemzelf, maar hij sluit ook de gemeente daar meteen bij in. Dus de dienaren van het woord en de gemeente moeten hierin samenstemmen. En zo wordt de gemeente gebouwd, zeggen die laatste verzen van dit hoofdstuk. Bevestigd in Christus en gezalfd met de geest. Het onderpand van de geest in het hart. Want het is de geest die door het woord, door de belofte die ja en aan is in Christus, met onze geest gaat getuigen. En die ons doet roepen: ja en amen, Abba, lieve Vader. Ja, die God heb ik lief. Die God ontfermt zich over mij en heeft mijn benauwde ziel gered. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, nu al, in Gods huis en eens eeuwig en volmaakt voor uw troon. Ja, en al het volk zeggen: amen.